Daniël 1 vanuit vers 8a, staan we stil bij dit gedeelte. Daniël nu nam voor in zijn hart dat hij zich niet zou ontreinigen. Als thema heb ik geschreven, een stil en beslist leven in ballingschap. Een stil en beslist leven in ballingschap. Wij staan stil bij twee dingen. In de eerste plaats bij God die regeert. En in de tweede plaats bij God die ondersteunt. God die regeert in de eerste plaats en God die ondersteunt in de tweede plaats. Een stil en beslist leven in ballingschap. En gemeente, christenen zijn burgers van twee werelden. En dat hebt u ongetwijfeld wel eens een keer iemand horen zeggen. Wat is dat, een burger van twee werelden? Welke twee werelden hebben we het dan over? Nou, jongens en meisjes, je wordt geboren in een bepaald land, Nederland, in een bepaalde plaats, voor de meeste van jullie waarschijnlijk Urk. En dat is dan ook een bepaalde wereld waarin je leeft, in een bepaalde tijd hier op aarde. Dat is de ene wereld. De wereld van vandaag en van morgen. De wereld van je school, van je werk, van je vrienden, je familie. En de andere wereld, dat is de wereld die God bekend maakt in de Bijbel. Die alles te maken heeft met Jezus Christus, zijn Zoon en de genade van God. En beide werelden zijn werkelijk bestaan. Dat is geen hersenspinsel wat iemand bedacht heeft. Nee, het ene daar hebben we elke dag mee te maken. En het andere, als het goed is, toch ook. En als je dan leeft in deze eeuw, de 21ste, deze tijd, met alles wat daarin naar ons toekomt, dan is dat niet makkelijk. Maar welke christen heeft ooit een makkelijk leven gehad? Denk eens aan Luther, het is vandaag hervormingsdag, 31 oktober. Had Luther het makkelijk toen hij opkwam voor wat God in de Bijbel bekend maakte? Ging het leven van Luther van een leien dakje? En was het allemaal vanzelfsprekend? Dat het wel goed zou komen voor hem? Nee toch? Is het niet heel spannend geweest in het leven van Luther? En toen hij stond voor allerlei machtigen, was het niet de genade van God waardoor hij staande bleef en toch moest zeggen wat hij heeft gezegd, omdat hij niet anders kon? Een christen wordt geroepen in deze wereld zijn haar plaats in te nemen met het oog op de komende wereld. Na dit leven of bij de wederkomst. En dat heeft veel gevolgen voor hoe je leeft, voor hoe je uw kinderen opvoedt. En jongelui, voor hoe je omgaat met je naasten, met je vrienden, vriendinnen, hoe je leeft. En misschien is dat ook wel iets waarvan iemand zegt, dat houdt me wel bezig, dat grijpt me wel aan. Want soms denk ik, in wat voor wereld leef ik eigenlijk? In wat voor tijd wordt ik oud of moeten mijn kinderen opgroeien? Zoveel aan de hand. En als je het allemaal hoort en leest en op je inlaat werken, dan denk ik wel eens, zullen mijn kinderen wel staande blijven? Zullen ze wel bij het woord bewaard blijven? Het kan best zijn, jongens, dat jullie ouders je wel eens zorgen maken over jullie. Zelfs goed om te bedenken dat ze bewogen en betrokken zijn op jullie en op jullie leven. Hoe moet je staande blijven? Als we Daniël 1 hebben gelezen, hoe moet Daniël en zijn vrienden staande blijven? Ja, en toch, gaat het eigenlijk in Daniël 1 over Daniël? Kun je ook nog vragen. Is het eigenlijk wel zo dat dat het over Daniel gaat en over wat hij wel en niet doet en over hoe dat is gegaan en hoe dat is afgelopen. Nee, eigenlijk gaat het over de God van Daniel en dat is altijd belangrijk. Het gaat over de genade die God aan Daniel heeft gegeven om te doen wat hij deed en om staande te blijven. De God van het verbond, de God van Abraham, Isaac en Jacob. En dat betekent dat die God een betrouwbare God is. Een God die niet laat varen wat hij begint. Want dat verbond, ja, dat was nou net de reden waarom Daniel in Babel is beland met zijn vrienden. Want dat verbond, daar had God van gezegd tegen zijn volk, als je niet trouw bent, als je niet houdt, dan zal het oordeel komen en het oordeel is gekomen. God heeft zijn volk in ballingschap weggevoerd. En hoe zal het volk Israël zich niet gevoeld hebben toen de vijandelijke legers kwamen en ze Jeruzalem hebben ingenomen en het land hebben verwoest en onder de voet hebben gelopen. En toch, de Heere regeert. Je kunt dat ook lezen. Je kunt dat lezen in vers 2 bijvoorbeeld. En de Heere gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn hand. Kijk, het is niet Nebukadnezar die denkt, oh, dan zal ik ook Israël nog inlijven en onder de voet lopen. Dan is dat ook onderdeel van mijn grote rijk. Het is niet Nebukadnezar, hoe machtig en sterk en groot zijn legers ook waren. Nee, er staat heel duidelijk, en de Heere gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn hand. En dat lezen we vaker. De Heere geeft in de hand van. En dan ook nog het deel van de vader van het huis van God. Het is eigenlijk niet zo dat Nebukadnezar het voor het zeggen heeft, maar het is de God van Israël die regeert en zijn almacht toont in allerlei tijden en op allerlei wijzen. En dat zien we ook in Daniel 1. Het komt erop op aan, gemeente, dat deze God het geloof in de Vader en in de Zoon en in de Heilige Geest een geloof is door God zelf geschonken, waardoor we aan die God zo verknocht zijn geraakt, dat we niet anders meer kunnen zien dan dat Hij het is die regeert, hoezeer dat soms ook versluierd en verdonkerd kan raken, want dat is ook zo. Als je soms om je heen kijkt in de wereld, dan zeg je, ik weet het niet wie er regeert, maar het lijkt erop dat God in ieder geval niet regeert. Moet je toch eens kijken wat een goddeloosheid, en het wordt steeds erger en het neemt hand over hand toe. En toch is het wel juist daar, en ik hoop dat in jouw leven ook is, dat je hebt leren beven op de goede manier. Dat je hebt leren beven voor het woord van God, voor de heiligheid van God, voor de wet van God. En dat je helemaal afhankelijk van Hem bent geworden. En dat je leeft onder zijn genadige leiding en regering. Dan kan het ook een enorme troost zijn. Vindt u niet? Troost dat Hij de machtige is. Dat Hij de koning is. Dat Hij ook in de ballingschap de God is die regeert. Wat Daniel overkomt en zijn vrienden, dat is geen tragisch noodlot. Maar dat is onderdeel van Gods plan, Gods raadsplan. En dat komt ook tot uiting in het leven van Daniel en zijn vrienden. Ze leven niet voor de goden van Babel, maar ze leven door en voor de God van de hemel. Leven bij Gods regering. Gemeente, dat is niet alleen wat ik net zei, een diepe troost, maar dat geeft ook het juiste perspectief. Jonge mensen, als je in een doorgedraaide en dolgedraaide wereld leeft en je denkt soms dat raast de ene eeuw in en de andere eeuw uit en en de wereld die rolt maar door en door en door, dan is dat niet waar. Leven onder Gods regering geeft het juiste zicht op het leven. Dan zie je niet alleen dat het hier maar kort is, al word je misschien 80 of 90 jaar. Dan zie je niet alleen dat dat nog steeds kort is op de eeuwigheid, maar dan zie je ook dat het leven na dit leven het eigenlijke leven, het eeuwige leven is waar het om draait, waar het om gaat. En trouwens, als je ziet dat je onder Gods regering valt, zoals Daniël ook, dan vallen ook alle gebeurtenissen onder zijn leiding en bestuur. Misschien heb je moeilijke, nare dingen meegemaakt. Dat je zegt dat mij dat nu moest overkomen. En misschien is er in uw leven wel zo'n diepe kerf gekomen van verdriet en pijn die je ook maar niet weg kunt poetsen, niet kwijt kunt raken. Dat je gezin is geraakt, is geteisterd door leed, door onbegrijpelijke dingen en ontwikkelingen. Toch is het een grote schepper die wil bewaren bij zichzelf. En ook met onbegrepen vragen kun je toch in de nabijheid van de Heere leven. Daniël is de profeet die heel veel van de Heere gezien heeft. Denk maar aan de visioenen bijvoorbeeld. Maar helemaal aan het eind van Daniël staat: en ik zag het en ik begreep het niet. En dan gaat hij God nog een keer vragen en dan zegt God: Daniël, ga heen. Dingen zijn toegesloten. Je zult rusten in vrede. Dat is het laatste vers. Je zult rusten in vrede tot het einde van de tijd en opstaan in je bestemming. Gemeente, het is eigenlijk wat in zondag 10 staat van de Heidelberger Catechismus, dat er geen haar van je hoofd vallen kan zonder de wil van de hemelse Vader. Geen vijand kan zich roeren. Gods leiding en bestuur zijn bijzonder vertroostend geweest. Juist ook voor mensen als Luther en Calvijn, reformatoren, die soms in hun leven ook van die wonderlijke dingen mee moesten maken. En Daniël en zijn vrienden ook. Ze worden notabene in ballingschap gevoerd. En dan is alles erop gericht om hun land en hun God en de dienst van die God te vergeten. En dat ze helemaal op zullen gaan in Babel, in dat nieuwe leven, zeg maar. Daar is alles op gericht. En Nebukadnezar weet dat je dan het beste bij jonge mensen kunt beginnen. Want als je jonge mensen zover krijgt dat ze zien waar ze hun kracht en hun energie aan moeten geven, dan geeft dat ook voor de rest van het leven vaak veel gevolgen. De duivel richt zijn pijlen vooral op kinderen en op jongeren. Trouwens, dat mag ons wel alert maken, vindt u ook niet? Dat mag ons wel alert maken. De pijlen van de duivel zijn gericht op een nieuwe generatie. Niet dat hij ouderen of ouderen met rust laat, begrijp me goed, maar hij zet extra in op kinderen en op jongeren. Dat zie je ook in de wereldgeschiedenis. Daniël en zijn vrienden ook. Ze zijn terechtgekomen in een intensief heropvoedingsprogramma, zou je kunnen zeggen. En dat programma is niet af en toe een klein beetje wat van die kleine speldenprikjes, iets af en toe waardoor Nebukadnezar even laat weten: denk erom, je bent wel in Babel. Nee, dat is een doordacht plan met verschillende onderdelen. Een totaalprogramma, zou je kunnen zeggen. Het rijk van de boze staat tegenover het rijk van God. Het gaat er niet alleen om dat Jeruzalem verwoest wordt, maar het gaat erom dat het volk van God helemaal op moet gaan, helemaal moet verdwijnen als het ware in dat nieuwe rijk. Nebukadnezar denkt op de lange termijn. Dat kun je trouwens wel van hem leren. Denken op de lange termijn, niet op de korte termijn. Wat veel mensen doen, als ik vandaag maar dit en dat. Nee, denken wat nodig is voor volgende week en daar je gedrag vandaag op richten. Dat doet Nebukadnezar ook. En er zitten een aantal tactieken achter zijn aanpak die van groot belang zijn. Want er is sprake van een geestelijke strijd, zoals Paulus die in Efeze 6 beschrijft. Als eerste zie je eigenlijk dat Nebukadnezar een aantal mensen, een groep, isoleert. Hij isoleert Daniël en zijn vrienden, jonge mensen. Die isoleert hij van de rest, die zet hij apart. Die moeten komen aan het hof. En dat is niet het minste deel. Het waren mensen die er niet alleen mooi uitzagen, schoon van aangezicht, maar ze waren ook nog eens slim, intelligent, vernuftig in alle wijsheid. Ze waren ook ervaren in wetenschap, kloek van verstand. En zij worden apart gezet. Een groep die later ook weer invloedrijk kan zijn in de contacten die ze hebben. Hun levens worden als het ware afgesneden. Afgesneden ook van het woord van God en de dienst van God. En juist het woord van God vormt ook, dat vormt ook ons karakter bijvoorbeeld. Hoe je bent, hoe je je gedraagt, de heilzame uitwerking van het woord in algemene zin. Hè? Dat doet iets met wie wij zijn als mensen. Dat stempelt ons in hoe we werken, in hoe we denken, in hoe we ons gedragen. In Babel is geen ruimte voor de eredienst van God. Gewoon niet. Er is ook geen ruimte voor het onderwijs vanuit Gods woord. Er is ook geen plaats voor contacten, gemeenschap tussen Gods kinderen onderling. En de wijsheid van die kinderen van God. Door af te zonderen, apart te zetten, allerlei invloeden af te snijden, moet het ware geloof in de God van het verbond als het ware ook wegkwijnen en afsterven. Dat is de bedoeling van Nebukadnezar. Maar dat is niet het enige wat hij doet. Hij zet niet een paar mensen apart. Hij zegt niet, nou als jullie maar eens even hier in quarantaine zitten als het ware, in isolatie, dan komt het met de rest wel goed. Nee, er komt iets anders bij. Er is ook sprake van indoctrinatie. Er moet steeds maar gehoord worden, geleerd worden, dat wat in het rijk van Nebukadnezar normaal is. Ze worden onderwezen in de boeken en de spraak van de Galdeën. Langzaamaan is de tactiek van de duivel gewoon gaan vinden dat wat regelrecht indruist tegen het woord van God. Het is alsof het over vandaag gaat, vindt u ook niet? Het is alsof het over vandaag gaat. In de media continu bepaalde elementen die je steeds maar terug ziet komen, week aan week bijna. En je leest verhalen die 20 jaar geleden ondenkbaar waren en abnormaal, en die worden nu verteld en voor het voetlicht gebracht alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Er is in korte tijd enorme kanteling van het denken van mensen wat openbaar komt. Juist ook rondom seksualiteit bijvoorbeeld. De jonge mensen uit Israël worden van alle kanten als het ware bestookt. Christenen vandaag, jongeren, kinderen worden van alle kanten bestookt. En het onderwijs ligt onder vuur, vooral het christelijke onderwijs en het reformatorisch onderwijs. En als het nog mag blijven, dan moet het in ieder geval voldoen aan de geest van de tijd. Onderwijs in de boeken en de spraak van de Galdeën. Ze lezen dus ook wat in Babel gelezen wordt, allerlei literatuur. Dat is onder ons ook. Zeggen mensen, je moet christelijke boeken lezen. Je moet geen seculiere boeken lezen waar helemaal niets over God in en waar vloeken in staat. En dan zeggen we, waar vaak er staan de vloeken in. Als er vloeken in staan, is het boek niet goed. Maar gemeente, ik heb wel eens een boek gelezen, er stond geen onvertogen woord in. bij wijze van spreken, geen vloek, niks. Maar de geest van het boek was zo tegen bijbels. Dus eigenlijk moeten we een stapje dieper gaan. Niet alleen kijken, staan er verkeerde woorden in. Nee, wat voor geest zit er in zo'n boek? Wat ademt het? Is het te verenigen met godsvrucht of niet? Er is een visie op de wereld die overal in doorwerkt. Een leven zonder God en de norm van het woord. En dat is overal. Dat is werkelijk overal. We moeten niet denken dat dat is bij ons niet. Want de wereld is bij ons buiten. Nee. Overal. Isolatie, apart zetten, dat was het eerste, zagen we. Als listige tactiek van de duivel. Isoleren. De tweede tactiek van de duivel die we zagen, dat was indoctrinatie. Hersenspoelen, zeg maar. Als je iets maar vaak genoeg hoort, ga je het vanzelf geloven. Net zoals Hitler in de Tweede Wereldoorlog vaak genoeg herhaald heeft dat Joden slecht waren en slechte dingen deden, gingen de mensen het vanzelf geloven. Een derde tactiek van de duivel die je hier ziet, is die van het aangaan van een compromis. Dus je zegt, nou ja, ik ben het er niet helemaal mee eens, maar weet je wat, ik doe een beetje mee. Een beetje van de Heere en een beetje dan van wat ik zelf denk dat dan nog net kan. Compromis. Vers 5. De koning verordende hun wat met ze dag bij dag geven zou van de stukken van de spijs van de koning. Dus ze moeten krijgen, eten en drinken van de koning. Wat dat precies geweest is, sommige mensen denken dat het geofferd is aan de afgoden. Anderen denken dat het helemaal in de stijl van het hof mee liet gaan. Dat eten en drinken gepaard ging met allerlei uitspattingen, hoe dan ook. Er worden pogingen gedaan om ze mee te nemen in dat hofleven. Aanval van de duivel op een leven verbonden aan de God van het verbond is lang niet altijd bruut en glashelder goddeloos. De duivel komt niet altijd op zijn klompen. Die komt soms ook op zijn sokken. Als een engel van het licht. Veel vaker, denk ik, zo dan bruut. Hoewel die soms meer begint te klossen op zijn klompen, om het zo maar te zeggen. Maar hij komt ook nog alles verfijnd. Zo heel kniepig, heel voorzichtig gaandeweg. En dodelijk is het. Als die één keer binnen is gekomen. Compromis sluiten. Een beetje mee, niet te veel, niet te ver, niet te goddeloos. Ik doe niet wat die en die en die doet, natuurlijk niet. Nee, dat zo bond maak ik het niet. Ik hou me iets meer aan de veilige kant, maar ondertussen doe ik wel een heel stuk mee. Nog een tactiek van de duivel die je hier ziet, is verwarring zaaien. Dat doet Nebukadnezar door Daniel en zijn vrienden andere namen te geven. Moet je eens een andere naam in verwarring raken over je oorsprong, over je afkomst, over namen die verwijzen niet naar de God van Israël, maar naar de Babylonische afgodendienst. Dag in dag uit hoorden ze hun nieuwe namen. Wat een gevaar dat je jezelf dan gaat zien als inwoner van Babel en niet meer als inwoner van Jeruzalem. Wat leren we hiervan, gemeente? De manier waarop we denken over God, over onszelf, over anderen, over de wereld, bepaalt de manier waarop je leeft. Joodse tieners moeten worden tot Babyloniërs, want het waren jonge jongens, het waren tieners. Zodat ze net gaan denken zoals de Babyloniërs. Gemeente, aan wie behoren uw kinderen toe en uw tieners? Jongens, aan wie behoren jullie toe? Er staat een doopvond. Als God zijn hand op je leven heeft gelegd en heeft gezegd, ik wil je tot een God zijn. Kun je dan als een eend de druppels water van je afschudden en leven zoals je zelf denkt dat goed is? Of Heeft God recht op ons leven? Behoren we hem toe, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Is er een Godvrezend leven met alle strijd en moeite en aanvechting die dat met zich meebrengt, hè? Maar is er een Godvrezend leven dat je zegt, Heere, ik ben jong en ik weet heel veel niet, maar één ding, ik weet wel dat ik niet zonder u kan en dat ik het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus, nodig heb tot verzoening van al mijn zonden. Vruchtbaar leven voor zijn aangezicht, dat heeft alles te maken met de manier waarop we denken. Christenen worden vernieuwd door de kracht van de Geest in hun gemoed. En van daaruit leven zij en belijden zij. Ik herhaal ze nog een keer. De eerste is afschermen. Je lospellen van de kerk, van de context waar de Bijbel in gelezen wordt. Tactiek van de duivel, isolatie, losweken. Verkeerde vrienden, meegetrokken worden, meegesleurd, gezogen worden naar een verkeerde kant. Dat is de eerste tactiek van de duivel. De tweede tactiek, zagen we, was hersenspoelen. De derde tactiek die we hebben gezien was die van het compromis. Dus mee gaan eten en drinken met dat wat aan het hof werd gegeten en gedronken, waar we juist van hebben gelezen vanuit het kernvers 8a dat Daniël dat niet doet. En het vierde was de verwarring, andere namen. Ziet u hoe totaal dat programma is? Wie zou van ons de duivel onderschatten? En denken dat het zo vaart niet loopt? Dan zijn we wel heel naïef. Onderschatten we ook onze verlorenheid. Een goddeloos leven. Hoe moet je nou zo leven dan in een wereld? Gemeente, kan dat dan eigenlijk wel? Is het christendom toch niet achterhaald? En moet je toch niet eigenlijk zeggen dat het zo niet kan en niet meer kan? En dat het zijn beste tijd heeft gehad en zo? Daniël en zijn vrienden, gaan ze door de bocht? Gaan ze mee? Of zeggen ze nee? Brengt ons bij het tweede. God regeert, dat was het eerste punt van de preek. Maar het thema van de preek was een stil en beslist leven in ballingschap. God regeert, maar God ondersteunt ook. Dat was het tweede punt. God ondersteunt ook. Daniël neemt zich voor in zijn hart dat hij zich niet zou ontreinigen met de stukken van de spijs van de koning. God geeft Daniël genade en barmhartigheid voor het aangezicht van de overste Aspenas, de kamerling. En een levende christen die leeft uit het verbond van God, die leeft in verbondenheid aan de Heer Jezus Christus, dat is niet iemand die losgezongen is van de werkelijkheid en die wat door het leven droomt. Integendeel, dat is iemand die op zijn God heeft leren vertrouwen, ook als er van alles tegenin is, ook als het heel moeilijk is om niet mee te gaan terwijl iedereen meegaat. En je alleen komt te staan, dat is zo moeilijk. Je wilt graag meedoen natuurlijk. We willen graag allemaal dan meedoen. Zo zitten we in elkaar. En om dan niet mee te doen, om dan er tegenin te gaan, maar te zeggen, nee, ik ga niet mee. Ik kan dat niet of ik wil dat niet. Kan dat? Ja, dat kan. Daniël, een tiener. Babel. Wat zal die onder de indruk geweest zijn van de pracht en de praal van het hof van Nebukadnezar? Overweldigd misschien, en toch kiest hij om standvastig te blijven. Doet hij dat omdat hij zelf zo'n sterke gelovige is, omdat hij het allemaal in zijn zak heeft? Nee. De genade van God. Hij heeft zijn God leren vertrouwen, hij heeft zijn God leren lief krijgen. Kan dat van jou gezegd worden? Vind je het ook wel eens moeilijk om de Heere na te wandelen in verbondenheid en dan ook nog in een wereld als deze, waarin alles binnenkomt, achter elkaar door, waarin je meegezogen dreigt te worden in dat wat je ook moet luisteren en dat wat je ook moet zien. Het oordeel van God is over Israël, daarom zijn ze weggevoerd, maar zelfs in dat oordeel, diepe gedachte trouwens, zelfs terwijl God dat oordeel over zijn volk brengt, blijft hij bij Daniël en zijn vrienden nabij. Hier in de wegvoering naar Babel. En dat komt niet tot uiting in veel tamtam, met veel geweld. We lezen nergens dat Daniël van leer trekt tegen Aspenas en zegt, wat wil je me nou? Denk je dat ik echt mee ga eten met dat wat van de koning is? En dat ik meedrink? En denk je nou echt dat ik dat ga doen? Nou, dan heb je het wel goed mis. Dat lees je niet. Dat lees je niet. We lezen wel dat hij ogenschijnlijk iets kleins vraagt, een keuze maakt die verstrekkende gevolgen heeft. Hij vraagt alleen om van het gezaaide te mogen eten. Trouw aan het woord. In het geweten gebonden. En dan blijkt Gods nabijheid en ondersteuning, omdat ze na 10 dagen er veel beter uitzien dan de anderen. Zat dat dan in dat eten en zo? Nou, ik zei al, sommigen denken dat het dan aan de afgoden geofferd was. Maar ja, Paulus zegt ook dat je dat gerust kunt eten als je de ander daar geen aanstoot mee geeft. Ik heb ook ergens gelezen dat een uitlegger zegt, nee, ze kiezen iets. Het zat hem niet eens in dat eten en drinken zelf, maar ze kiezen iets om aan de hand daarvan duidelijk te laten zien wat het betekent om trouw te blijven en te vertrouwen op God. Dat God het kan herleiden en duidelijk kan maken wie hij is. En dat door zijn zegen en kracht ze tot zijn lof en eer zouden kunnen leven. Ondertussen neemt Daniël natuurlijk wel een risico. Zien jullie dat, jongelui? Hij heeft zichzelf ervoor over. Hij denkt niet, ik moet zien dat ik er zo stilletjes tussenuit knijp. En ze moeten het mij niet merken. Hij vraagt. Hij vraagt daarna en hij doet dat op een hele mooie manier, een bescheiden manier, een respectvolle manier. Hij trekt niet van leer, maar hij vraagt. Wie leeft vanuit de omgang met Jezus Christus, de Zoon van God, de zachtmoedige Heere Jezus, de liefdevolle Heere Jezus? Wie leeft vanuit de liefde tot Hem? En vanuit het geloof in hem, die leert ook in verzoeking en verleiding beslist te zijn. Een stil en beslist leven in ballingschap. Genade maakt beslist. Kijk maar naar Luther op de Rijksdag te Worms. Als hij hier nu niet gevraagd had om het gezaaide en water of uitgesteld had tot later, als hij bijvoorbeeld wat meer vertrouwen had gekregen. Als hij dat nu gedaan had. En dan was hij niet meer in de positie geweest. Dan had hij het niet meer kunnen vragen. Hij is vanaf het begin alert geweest. Vanmorgen zei een van de broeders, ik verbaas me er soms over op het werk, dat de mensen waarvan ik weet dat ze naar de kerk gaan, die bij het bedrijf komen, niet eens bidden voor hun eten. En je kunt niet na 3-4 maanden, als je wat geacclimatiseerd bent, wat gewend bent in dat bedrijf, denken, nou laat ik ook nog eens gaan bidden voor mijn eten. Dan ben je totaal ongeloofwaardig. Dan heb je het eerst 3 maanden verloochend en dan ga je daarna ineens bidden. Wat is dat voor getuigenis? Dus, een christen is van het begin af direct alert als het goed is. Dat betekent niet op elk slakje zout leggen. Soms ook afwachten. Maar sommige dingen ook zeker niet. Zo gaat als het gaat over bidden voor je eten bijvoorbeeld. Heel veel dingen moet je eerst dus rustig aanzien. Dat is ook waar. Je moet niet direct overal een oordeel over hebben. Soms weten we het helemaal niet. Kunnen we het ook niet weten. Maar denk aan een relatie met een vriend of een vriendin. Je wacht niet met het praten over de Heer en zijn dienst tot vlak voor je huwelijk. Ben je veel te laat. Samen bidden is zo belangrijk, hardop. En dan moet je dan niet mee wachten totdat je gaat trouwen. Nee, veel eerder. Veel eerder. Hoe is de Heer en zijn dienst in het leven van hem of in het leven van haar? Je wacht tot je in de geschikte positie gekomen bent om iets te zeggen, ben je misschien voor altijd te laat, want misschien komt dat moment niet. Je kunt de Heer Jezus niet belijden als je hem eerst verloochend hebt. Ja, je kunt altijd jezelf bekeren, op zijn schreden terugkeren natuurlijk, tot bekering gebracht worden. Maar we begrijpen wel dat dat niet de normale weg is. Hoe moeilijk kan dit tegelijkertijd zijn? Wat kan het een moed vragen om voor de dag te komen, weet u ook niet. En toch, hè, als de Heer in je leven is, dan bid je daar ook om. Hè, dan mag je ook vragen, Heer, wilt u me geven dat ik dat ook durf? Dat ik toch de moed heb om te leven voor u. En dat geldt niet alleen als je jong bent, hoor, zoals Daniël hier. Dat geldt heel ons leven. Daniël is beslist, hè? Hoe kan dat? Dat kan omdat hij het in zijn hart zich voorgenomen heeft. Hij heeft voor Gods aangezicht gestaan. Hij is ook een man van gebed, blijkt uit het hele boek. Hij bidt 3 keer per dag. Daar heeft alles mee te maken. Biddend verwachten van de God van het verbond. Die beloofd heeft nabij te willen zijn. En daarin tegelijk bescheiden. Met een geest van nederigheid en respect. Hij vraagt 10 dagen. Beproef toch uw knechten 10 dagen lang. En zijn verzoek verraadt het verlangen om trouw te zijn. Trouw omdat hij weet met wie hij te maken heeft. Gemeente, de God van het verbond is een heilige God. Een waarachtige God. Een genadige God. Een God die zich helemaal wil bekendmaken in zijn woord en dat ook door de geest in je leven meer en meer bekend wil maken. En als u hem kent, dan verlangt u ook in zijn weg, in zijn spoor te gaan. En dan bewaart een christen zich van de verontreiniging van de wereld. En dat is nodig om in een godloze cultuur standvastig te blijven, waarin we overspoeld worden door van alles en nog wat, en waarin ongemerkt de goddeloosheid zich vastzet in ons hart, aankoekt. Je leven wordt dan vervolgens ingekapseld gaandeweg. Denk aan de tactiek van de duivel. Om standvastig bewaard te blijven op een christelijke manier, is het nodig om vanuit een verborgen omgang met de Heer Jezus te leven. Zonder dat gaat het niet. Met dat, met vallen en opstaan, is het mogelijk om bewaard te blijven door zijn genade. Dan ga je steeds met gevouwen handen. En dan zeg je, Heer, helpt u me, want ik vind het zo moeilijk. Gaat u voor mij uit, bewaart u mij bij uzelf en leert u mij wandelen in het spoor van de gerechtigheid. Begrijpt u, begrijp jij, dat de God van het verbond daarin juist verheerlijkt wordt in zulke onderdanen, omdat ze afhankelijk zijn van hem en leven achter hem, dat u, dat jij, dat wij het alle daarom alleen zouden verwachten. Van de God van de hemel, waar Daniël en zijn vrienden het ook van verwacht hebben. En we weten hoe het verder is gegaan. God is er zo nabij, dat aan het eind van het hoofdstuk de koning verbaasd staat, omdat er niemand werd gevonden gelijk Daniël Hanania, Misael en Azaria in alle zaken van verstandige wijsheid die de koning hun afvroeg. Moet je nagaan. Ze moeten een examen doen, zeg maar, met de moeilijkste vragen. En in alles wat de koning ze vraagt, vond hij hen 10 keer boven de tovenaars en de sterrenkijkers die in zijn ganse koninkrijk waren. Dat waren er nogal wat. Dat is de zegen van als je met de Heere leeft. Gaat het dan altijd voor de wind? Integendeel, kan heel moeilijk zijn. Maar als God bij Daniel en zijn vrienden laat zien hoe hij ondersteunt, hoe hij regeert, mag dat vertrouwen geven dat hij dezelfde is, ook nu, ook vandaag. En ook in de toekomst, dat we het daarom zouden verwachten van de God die leeft en om Christus wil aan onze zielen het leven geeft. Amen.